In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
De laatste keer dat jullie ons hoorden, zat ik, Pim Bel, nog in Peking tussen de Olympische muren. En belde ik met Erik Brommert, die gewoon thuis zat volgens mij. En nu zitten we gewoon weer ouderwets tegenover elkaar, maar wel geheel tegen onze eigen logica in voor achter. Het is nog vroeg, Erik.
Het is zeker vroeg. Ik zeg net, het ziet er wel mooi uit buiten, maar het was koud. Ik had die handschoenen nog even aan. Ik zag jou aankomen lopen van...
Ik was hem vergeten.
Handschoenen vergeten.
Ik was bevroren hartstikke handen. Blauw.
Ja, maar je loopt er wel een korte broekkerk mee, ondanks wel de kou.
Ja, die gewoonte heb ik gewoon mee uit Spanje genomen, waar ik 5 dagen heb vertoefd. En daarna ben ik gewoon... Ik had een harde kop. Ik had geen zin meer in verandering. Ik ben in een korte broek blijven lopen. Waarom, weet niemand.
Ja, ik denk de zon schijnt.
Ja, ik heb steeds best wel koud, maar de korte broek... En dan trek ik mijn bovenlaagjes wel gewoon goed aan.
Ja. Dat is er bij mij nog niet bij hoor, die korte broek. Ja. Er moet heel wat gebeuren met de temperatuur.
Maar echt, beste luisteraars, ik stap net de lift in. En het echt, Erik Brommert wilde eigenlijk al van wal steken. En ik was razend benieuwd. Er zit namelijk een grote wond op zijn neus. Precies tussen zijn ogen in eigenlijk. En hij heeft natuurlijk aan de nachtrail meegedaan afgelopen zaterdagavond was dat, in het donker. Voor ons bekend terrein, Outdoor Valley, een soort mountainbike parcours, waar ook wel eens crossjes worden gehouden. Maar en toen heb ik gelijk gezegd, niks vertellen, ik wil het zo pas in de podcast horen. En en aan de hand van deze loop, want dit is er volgens mij wel een die Erik zich zal gaan herinneren, willen we een beetje anekdotes ophalen over lopen die ons gewoon zijn bijgebleven.
En jij denkt dat dit er eentje
is? Ja, dit is er eentje. In elk geval zou die mij bijblijven,
ja,
denk
precies,
ik.
Ja, precies.
En we bellen nog met Bjorn Koreman. Die heeft ook een loop gelopen die hij zich gaat herinneren. De eerste wedstrijd sinds dat hij in oktober met scheenbeenblessure is uitgestapt in Amsterdam. Dus het is echt wel bijna een half jaar later dat hij een wedstrijd loopt op zijn verjaardag. Een halve marathon in Rome. Meteen weer goed in een rechte lijn naar de kust.
Ostia,
volgens mij zelfs nog wat hoogtemeters. En we praten even over Kipchoge. Dat is een marathon die, nou, als hij hem niet herinnert, dan blijven wij hem wel herinneren.
Precies, want hij won er weer eentje.
Ja. Maar vertel, want net hebben we ons ingehouden.
Zo ja, van... jij hebt jezelf ingehouden.
Ik dacht, ik wil het weten, alleen ik wil het ook een beetje authentiek houden. Dus brand maar los, Erik.
We hebben trouwens niet eens gewoon een watertje of een theetje of zo hebben we meer ineens gepakt. Nee,
ja, dus dan zie je dat het nog voor achter is,
ja,
inderdaad.
Ja, het is gewoon, zijn er in één keer ingeramd. Ja, goed. Maar zullen we het mysterie maar oplossen dan gelijk?
Ja.
Ja. Nou, weet je, ik heb het dus vaker gehad over die night trail, hè, die op die Outdoor Valley gehouden wordt. Jou nog niet warm voor kunnen krijgen. Je loopt al wel soms daar. Maar s'avonds vind je nog een stap te ver, vind je dat, ja. Vind je dat gaan.
Ik zat keurig in biercafé Boudewijn.
Ja, daar kan je ook de tijd doorbrengen.
Bestel ik een eerste biertje, is de guillotine. Dus gelijk hoofd op het hakblok.
Gelijk, hop, poem.
En dan kijken waar het schip strandt.
Gelijk een killer.
Ja. Maar goed, daar ging het niet over.
Nee. Ik heb een Feyenoord Groningen voor laten schieten.
Ja.
En dan moet er ook heel wat gebeuren, wil ik dat doen. Maar dat doe ik voor die night trail, doe ik dat.
Ja.
Dus 20 kilometer, 10 kilometer en 30 kilometer was er. En we hadden voor de 20 gelopen. Ik heb gekozen. Samen met René. René Bluanus, je kent hem, onze logomaker. Die natuurlijk helemaal van de trails is. Die was natuurlijk ook bij, want ik zag eigenlijk per ongeluk pas een week of twee geleden dat ze hem toch op de kalender hadden gezet. Normaal is hij altijd in februari. En het is een trail waar je een groepje start. S'avonds vanaf 7 uur begon de 30 kilometer, 7:15 de 20 en zo was nog een 10.
Maar hij is echt donker al, toch?
Ja, kwart over zeven is donker. De 30 begon nog net in het licht, maar 7:15 is het echt donker. Dus dat betekent gewoon een lampje op je voorhoofd en... En lopen met die.
En die moeten iedereen meenemen of die worden uitgedeeld?
Nee,
of?
Die moet je zelf meenemen. Okay. Dat hoort er al.
Ja, ik zou het niet hebben. Dus.
Nee, je zou het niet hebben. Nee. Een andere vriend van mij, Marcel, liep ook mee. Die had ook nog geen lampje. Dus heb ik het lampje eventjes. Ik had nog een reservelampje. Ik denk, nou, dat moet wel. Moet dat echt zo'n lampje? Ja, dat moet echt. En na 5 minuten had hij ook door dat dat niet te doen was zonder een lampje. Want het is echt een trail. Hè? Nou, je kent Outdoor Valley. Dus en het loopt verder door het Lagerbergse bos en alles loopt het heen. En nou, ik had besloten, we doen gewoon lekker rustig aan. Dus ik heb hem met René als. Als duurloopje gedaan, ging gewoon helemaal prima. Helemaal leuk.
Ik zie het.
Ja. Ja, er was ook gewoon helemaal niks aan het handje. We waren eigenlijk zo'n beetje als laatste gestart. En we gestaag liepen we wat mensen in. Wat ook nog leuk was, dat tijdens het lopen wij behoorlijk aan het kletsen. En op een gegeven moment loop ik een dame voorbij. Ik mag ze noemen nu Anne-Lotte, liepen we voorbij. Die aan mij vroeg van, joh, wat is jouw naam? Ik zeg, Erik, ja, ze zeggen, dat hoorde ik al op de achtergrond. De pacer is onderweg.
Die waande zich in een nieuwe aflevering.
Jij zegt het. Ze zeggen, ik dacht dat ik in een nieuwe uitzending van de pacer zat.
Ja.
Dus daar hebben we eventjes mee opgelopen. En die vroeg gelijk wanneer er weer opgenomen werd. Ik zei, nou, dinsdagochtend zijn we aan de beurt.
Keurig.
En toen opperde ze nog even een onderwerpje trouwens.
Ja.
Waar wij het over moesten gaan hebben. Zij zei van, nou, ik zou eigenlijk wel willen dat jullie het eens een keer gaan hebben over schuurplekken tijdens het hardlopen bij vrouwen.
Hé, hey, maar dit is... Dankjewel Anne-Lotte voor deze eigenlijk geheugensteun.
Ja.
Want wij hebben een keer... Toen mijn moeder ineens op een soort raar moment ineens in een pashokje belanden met jouw vriendin.
Ja,
toen hebben wij al een keer gedacht, we moeten gewoon een keer een vrouwenaflevering overnemen. Ja. Kijk, wij zijn gewoon twee mannen.
Die soms ook last hebben van schuurplekken. Laat dat niet...
Zeker, maar daar smeren we potten uierzalf voor leeg. Ja, en daar plakken we onze tepels voor af.
Ja.
Maar ja, verder... Kijk, ik zou het heel graag... Ik ben er een groot fan van. Maar ik heb geen borsten, weet je wel?
Nee, maar ze was er ook heel duidelijk in. Ja, wij hebben daar ook last van. Het is echt een mannen-ding. En wij hebben er ook last van. Nou, weet je, dat soort dingen worden dus allemaal besproken in de Night Trail.
Precies. Ja, maar dat ligt aan een tijdstip, denk ik.
Dat ligt aan een tijdstip, ja. Gewoon onderweg. Dus wij hebben gewoon even een tijdje samen opgelopen.
Ja.
Wat ideeën opgedaan voor de pacer. En op de een of andere manier moeten we er toch op terug.
Ja, dan moeten we een keer. Zeker.
Ja, we hebben jouw moeder al een keer en mijn vrouw al een keer gevraagd. Hè, van moeten ze een keer in de uitzending nemen. Maar dat was toch een beetje terughoudend.
Beetje terughoudendheid. Ja, die praten vrij uit zonder microfoons.
Dat idee heb ik ook een klein beetje. Ja, ja.
Terwijl, ja, ik bedoel.
Nou, echt bleu zijn ze niet.
Nee.
Toch?
Nee.
Nee, vind ik
moet
ook,
wel lukken.
Ook, ja, volgens mij moet het ook wel een keer lukken. Alles maar gewoon een klein
uitje. Weet je wat? Ik weet niet zeker of ze. Ja, ze luisteren wel natuurlijk. Dat is het probleem.
Als wij aangeven dat er geluisterd moet worden naar deze aflevering, dan pakken ze het wel even op, toch?
Ja, ja. Nee, maar anders wilde ik een soort plannetje beramen dat we er eerst 2-3 rozeetjes ingooien en dat je het dan voorzichtig brengt.
Zou zeker kunnen, zeg maar. Dat we dan zeggen, we gaan nog een stapje verder en dat we dan in één keer... Ja, dat kan ook. Ja.
De vraag is of we dan uitkomen waar we uit willen komen. Gewoon eigenlijk alle loopkwaaltjes en dan hebben we het niet over blessures, maar inderdaad...
Even opzommen.
Hey, blaren. Schuurplekken inderdaad. Nou, bebloede tepels. Maar ja, en al die vrouwelijke dingen, daar heb ik allemaal geen weet van, hè?
Hardloopgerelateerde ongemakken. Volgens mij is
dat super.
Ja, Anne-Lotte, wij gaan er.
Hey, en je weet dat je kan nu je klok erop gelijk zetten. Over een maandje, dan is de marathon van Rotterdam.
Ja, over schuurplekken gesproken.
Ga daar 4-5 uur langs het parcours staan.
Ja.
En hoe dieper in het veld, hoe meer bebloede tepels je zal te gaan tegenkomen.
Zeker vooral op die witte singlet die je ziet. Ieder jaar weer loop je er tegenaan.
Bij ons in de groep heb je er één. Ik weet nog steeds niet hoe je oorlogswond hebt trouwens. Maar
moet een beetje langzaam opbouwen.
Bij ons in de groep heb je Randolph. En Randolph is een beetje een dromer.
Ja.
En we hebben ook een keer, zouden we op zondagochtend gaan trainen. En wij spreken we altijd bij die parkeerplaats af. Voor de boothouse Kralingen.
Ja.
Daar, mooie, weet je wel, heb je veel ruimte op. Kun je zo met 40, 50 man verzamelen. Alleen die dag, echt. Het was een soort moesson. Gewoon, er hebben weinig mensen in Nederland ooit zo'n regenbui op hun kop gehad. Dus iedereen die daar aankwam rond de verzameltijd van 10 uur, die ging onder aftakjes staan en zo. Rond 10 uur, overal kwamen even mensen uit hun auto's vandaan om te kijken of de anderen daar ook al waren. En toen bleek dat Randolph gewoon keurig lang, een kwartier lang, op precies dezelfde afgesproken plek had gestaan.
Dat die zondagochtend dat niet koud was. Ja. Dat je gewoon in de korte broek een t-shirt kon lopen.
Maar die loopt gewoon al 6 marathons uit met bebloede tepels.
Hoort erbij.
Ja, hoort erbij.
Ja, ja, part of the job.
Ja, part of the job. Ja.
Ja, dat kan ook.
Iedereen heeft er last van. Ja. Iedereen doet het pijn aan de ogen.
Nou, maar... iedereen doet er wat.
Ja, nee, maar ik bedoel, bij iedereen doet het pijn aan de ogen. Maar Rendel voelt er niks van.
Nee. Ja, zo hoort het ook. Je moet het niet altijd moeilijk doen als je een ongemakje oploopt. Precies. Maar ja, weet je, totdat ik toen ik Annelotte tegenkwam, was er eigenlijk nog gewoon helemaal niks aan het handje.
Ja.
Wij zijn lekker doorgelopen. Ging allemaal prima. Het was bijna 20 kilometer. Dus ik denk op kilometer 17 op een stukje waarvan ik dacht van, nou, weet je, dat is allemaal niet te veel meer te doen. Wel van die smalle paadjes, smalle zandpaadjes. René loopt net achter mij. En voordat ik er erger had, tik ik denk ik een heel klein worteltje of zo, tik ik aan met mijn linkervoet.
Ja?
Ja, want ik tikte hem maar heel zachtjes aan. Maar de val die was best wel heel erg hard. Echt, ik knal echt letterlijk echt met mijn bek en mijn armen vooruit voorover. En echt, nou, voordat ik erger had, val ik echt plat op mijn gezicht. Ik dacht serieus dat al mijn tanden naar binnen sloegen en dat mijn neus gebroken was.
Ja?
Dat is het eerste wat ik dacht. Want ik stond op en het eerste wat ik tegen René zei, die schrok van, ik zeg mijn tanden en staat mijn neus nog recht?
Ja.
En ze gaan helemaal niks aan de hand, je bloedt alleen een beetje.
Ja.
En ik heb me echt nog voelen en zo. Ik denk, dit is echt helemaal niet goed. Maar ja, ik heb echt een briljante valbreker heb ik gehad. Want we hebben het net gehad over de lampjes die op je voorhoofd moest dragen.
Ja.
En ik heb natuurlijk zo'n dikke lamp had ik op mijn voorhoofd. En op de een of andere manier, ja, ik klapte voorover. Normaal gesproken moet je ergens, vang je wel ergens op of wat dan ook. Maar nu echt totaal niet. Ik lag op de grond echt voordat ik er ergens had. En misschien ook wel dat ik, als je wat harder doorloopt, til je benen misschien wat meer op. Nu dus helemaal niet. Ik maak die klappen en ik denk gewoon dat ik eerst dat lampje zeg maar de grond raakte. En dat mijn val brak en die klapte knetterhard door op mijn neus. Dus ik had bloedneus en...
bloedneus ook?
Ja, bloedneusje. Het zag er wel spectaculair uit, zei René in ieder geval. Zo. Ja. Het bloed liep er zo'n beetje langs en alles. En dan weet dat die snee boven mijn neus. Maar ik denk dat het lampje daar gewoon ingeknald is. Maar ik ga je vertellen, als dat lampje niet om had gehad, dan hadden we vandaag geen podcast gehad, denk ik.
Nee.
En dan had ik een beetje op een andere manier moeten spreken, volgens mij. Ja. Ik was er wel even van geschrokken. Maar ik zag op de Strava dat het 1 kilometertje van 7 minuten was.
Ja, dat,
en daarna zaten we gewoon weer terug in de 5,5
minuten. Dus ja.
We hebben gewoon,
gewoon
doorgepakt.
Had je in zo'n flits dat leven aan je voorbij trok?
Nee? Nee, had ik net niet. Maar ik schrok wel enorm. Ik had daar 1 flits, ik lag op de grond.
Ja.
En ik dacht alleen maar, tandarts en een gebroken neus. Dat dacht ik echt. Ik klapte echt. Normaal vang je jezelf wel eens op.
Ja.
Ik klapte echt zo hard op mijn bek. Echt gewoon, weet je wel. Gewoon niet te doen. Als dit op de straatstenen was, ik had geen lampje op gehad, had ik echt heel slecht uitgezien nu.
Ja.
En nu vind ik het eigenlijk wel meevallen, toch? Het is gewoon heel klein. Zo.
We hoeven het ook niet te overdrijven. Nee, je hebt een klein korstje, toch?
Ja, dat is
boven
het.
Je neus, tussen je ogen heb je een klein korstje. Maar
ik denk mijn lampje ervan dat hij het veroorzaakt heeft. Maar dat is wel ook de redder geweest. En dat is nu de tweede keer in mijn trail hardloopcarrière dat mijn equipment, zeg maar, mijn val, zeg maar, gebroken heeft.
Hoezo de tweede keer?
Nou, we hebben de Ultra Trail de Mont Blanc gedaan in etappes. En daar zat een keertje in een harde afdaling. Die heb ik ook achter een luisteraar van ons aan. Die Jeroen Zijnstra, die luistert denk ik ook wel. Goeie trailloper. En we liepen echt een race naar beneden toe. We liepen zo hard naar beneden toe. En we liepen echt op zo'n heel klein smal paadje waar je niet tussenuit kan. En ik voelde op een gegeven moment dat ik het qua snelheid niet meer ging houden. Dat ik
want het is gewoon zo'n soort sneeuwbaleffect. Ja, je gaat harder. En op een gegeven moment kan je niet meer afremmen.
Een enorm sneeuwbaleffect. Ik liep achter hem aan en het enige wat ik riep, ik zeg, Jeroen, opzij, links, rechts, ik hou niet meer, ik ga vallen. En ik moest alleen maar mijn moment uit gaan zoeken waar ik mezelf de aarde zou storten.
Ja, dat is ook een goede gedachte al, dat je weet dat je gaat.
Het, je weet dat het gaat gebeuren. Ja. Het enige voordeel had, dat ik zoiets had van, ik ga zelf een moment uitzoeken waar het gaat gebeuren, waar ik het laat gebeuren. Maar ik had zo'n camelback had ik aan en had twee van die flesjes voor op mijn borst had ik erin zitten.
Ja.
Maar het was echt zo, wat je daar buiten waren allemaal een beetje rotsig, een beetje stenig allemaal. Ja, en ik had op een gegeven moment zien, hier moet maar gebeuren. Dus ik kon niet anders, was een klein bochtje. Ik denk, hier laat ik mezelf er maar uitvliegen. Toen knalde ik ook voorover en echt op mijn borst. Ik denk, ik kneus een beetje al mijn ribben hier, maar val keurig op die flesjes.
Ja.
Niks aan het handje. Dus dat is de tweede keer gewoon. Met dat trailen, weet je, als je valt, je hebt ook nog wat aan je equipment.
Ja.
Dat, Dus nou, zo eigenlijk een beetje. Na de randkeurig de finish bereikt eventjes. Brigitte had de 10 kilometer gelopen. En die zag eventjes aan mij van, joh, wat is met jou aan de hand?
Maar, ja.
Nee, viel allemaal
tandarts mee. Niet nodig.
Nee. Even een klein EHBO'tje laten kijken. Ja? Maakt zich ook niet druk om.
Nee?
Ze zegt een beetje vaseline op je neus, is het allemaal goed.
Ja. Dus, maar het is ook... Hey, ik heb jou natuurlijk ook een keer zien vallen. Hebben we al een keer verteld.
Ja.
Toen er ijs lag op dat fonteintje bij het Schiedamse dakpark.
Nee, wil je nog een kromme pink aan overhouden?
Ja, maar serieus?
Ja.
Die staat hartstikke krom.
Ja, die staat hartstikke krom. Weet je wat ik denk?
Ja.
Dat die toch gebroken is geweest.
Ja.
En dat die niet goed aan elkaar gegroeid is. Kijk, komt niet meer goed. Kijk, oorlogswondje nummer 2.
Ja, ik zie inderdaad... Erik houdt nu 2 handen vlak. Alleen 1 pink wil niet helemaal meedoen.
Nee, die kan niet meer mee.
Oh ja. En kan je hem wel buigen?
Ja, ik kan hem wel buigen.
Ja. Ja.
Maar ik denk
dat en toen liepen we gewoon nog, gaan we ook door de week. Eigenlijk, kijk, ik bedoel, je beschrijft nu 2 keer een trail waar ook het parcours uitdagend is of het tijdstip.
Ja, dit kan een keertje.
Maar dit was gewoon een loopje van niks. Alleen ja,
op
jij.
Op een vroege koude morgen.
Op een vroege koude morgen. En jij wil een stukje afsnijden wat we inderdaad wel eens afsnijden. Alleen daar ga je eigenlijk door een fontein heen. Ja, ja. Een fontein ligt wel eens water.
Ja.
En dat water was bevroren. Maar toen viel je bovenop eigenlijk op je ene hand, maar dus echt op die vinger die waarschijnlijk toen dubbel is geklapt of iets.
Ja. En ik heb al die tijd kon ik hem bewegen en ik dacht dat het wel goed was, maar ik denk toch dat hij gebroken is geweest. Ja.
Maar en, dan zie je toch, kijk, als je nou gewoon normaal doet, hè, zoals ik.
Dat je gewoon echt alleen maar jongen van de road.
Ja, gewoon, ja, precies. Gewoon, kijk, ik bedoel, hardlopen is een sport.
Ja.
Of als maar bochtjes linksom op de baan. Heel overzichtelijk of rechtdoor, laten we eerlijk zijn. Heel af en toe sla je een keer af.
Ik zag gisteren een filmpje van jou voorbij komen met 3 jongens gewoon on the road.
Gewoon hop, rechtdoor.
Je, rechtdoor,
ja.
Niks aan de hand.
Nee, hoef je ook niet na te denken waar je naartoe moet. Nee. Af en toe zeggen Robbie links of rechts. Ja. Maar volgens mij zijn we in 33 kilometer 1 stoplicht tegengekomen.
Ja,
ja dat zijn de rondes.
Dat ben jij, hè?
Ja. Dus, ja. Maar dan zie je dus wel, als je dus gewoon normaal doet... Ik ben denk ik nog nooit gevallen met hardlopen. Het is natuurlijk niet echt een valsport, hè?
Nee, ik kan me ook niet heugen. Ja, ik de eerste keer misschien gevallen.
Ben net 3 keer
over verteld. Ja, ik heb het 3 keer over gehad, ja. Maar,
nee, voor de rest, ik bedoel, het is een hele...
Ik vond mijn eerste keer dat ik... Nou, met dat uitglijden met die op dat ijs, weet je, dat stukje wat ik afsneed.
Ja.
Maar voor die tijd kan ik me ook niet heugen. En ik heb dan nu dan een valpartijtje erachter. Oh ja, nou, ik zit natuurlijk net allemaal te vertellen dat ik me wel kan heugen. Maar dat is dan wel in een trail, weet je. In een trail
dat bedoel ik. Dus...
Kan dit gebeuren, weet je wel. Maar jij hebt dan, als je gewoon normaal doet, maar een trail is ook gewoon leuk.
Ja, nee, maar ik denk dat het best wel leuk is. Nee, maar ik bedoel, ik mag zo nu en dan... Ik denk dat nu begint eigenlijk dat seizoen weer een beetje. Van oktober tot en met nu raak ik mijn racefiets niet aan. Maar er gaat nu maanden komen dat ik ook af en toe op die fiets zal stappen.
Ja, nou, dat is nou de reden waarom ik niet op een fiets stap.
Maar ik ben dus echt geen fanatieke fietser. Ja. Ik denk dat ik vorig jaar nog niet eens de 800 kilometer of zo heb bereikt. Wat je op de fiets natuurlijk sneller zal bereiken. Maar ja... eerste ritje dat ik die racefiets had een paar jaar geleden, dan vergeet je al uit je toeclips te stappen, weet je wel. Dus het eerste,
dan lig je.
Ja, dan lig je. En je hebt echt wel, en zeker zodra, als je in je eentje fietst en je doet dat een beetje, ik zit nooit op 40 kilometer per uur te beuken, dus dan over het algemeen gebeurt er niet zoveel. Maar al ga je in een groepje, dan ben je alweer echt afhankelijk van wat ook de rest doet en zo. Hè. Ik ben in die paar jaar, ik ben nooit zwaar gevallen. Maar juist altijd op een beetje trage snelheid wil je toch nog wel eens een keer omvallen.
Dan kan je ook lelijk vallen, toch? Het trage snelheid.
Ja, zeker.
Dat ervaar ik eigenlijk nu met het lopen. Dat ik gewoon, doordat ik niet hard liep, mijn benen dus waarschijnlijk niet hoog genoeg optilde. En eventjes een ticketje maak.
Ja, en had je, maar het is natuurlijk ook dat je gewoon door het donker die boomstronk niet hebt zien liggen.
Ja, het was echt zo'n soort stronkje, weet je wel, op zo'n heel smal paadje. En ik tik hem gewoon met mijn linkervoet aan.
Ja.
Maar er kwam ook, we liepen ook te lullen. En eventjes misschien iets minder goed op te letten. En daardoor maak je even een foutje. Maar verder enorm genoten weer, hoor.
Ja, en was die Anne-Lotte daar nog bij?
Nee, die was er niet meer bij. Nee, okay. Nee. Ik heb wel gezien dat ze een paar minuutjes achter ons is gefinished.
Ik denk toch dat gunstig is.
Dat ze er niet bij was.
Kijk, ze zeggen al wel eens dat je eigenlijk je helden en idolen niet in het echt moet ontmoeten.
Ja,
weet je wat? Valt altijd tegen, toch? Weet je wel? Dat,
ja, maar nu was ik bedoel, het donker en ik mensen, kwam van achterop. Hè?
Mensen keken huizenhoog tegen Diego Armando Maradona op, weet je wel? De voetballer. Ja. En dan staat hij tegenover je. En dan is het een ordinaire drugsverslaafde, weet je wel? Ik bedoel, dat is toch een beetje de...
Nee, dat is waar.
Ja, en kijk, ik kan me zo voorstellen dat als je gewoon al 2 jaar lang... naar dat zwoele stemgeluid en die prachtige loopanekdotes van jou hoort. En dat je hem vervolgens voor het eerste keer tegenkomt. En dat je hem dan, hop, zo heel even lullig tegen zo'n boomstronkje ziet negeren.
Ja.
Vol op zijn tanden. Vervolgens een beetje in de aanstellenmodus. Waar zijn mijn tanden?
Waar zijn mijn tanden?
Dat de EHBO zegt, joh, er is niks aan de hand.
Maak je heel druk om.
Ik kan me voorstellen dat je dan toch twee keer nadenkt of je die nieuwe aflevering wel opzet.
Zeker. Ja. Maar goed, het was toch de moeite waard. En uiteindelijk, weet je wel, ik heb er ook niet te moeilijk over gedaan. Ik heb het parcours vervolgd.
Ja, en je zit hier gewoon.
Ik zit er gewoon.
Ja.
En ik
was, medaille nog om je nek.
10 minuutjes later was ik binnen, hoor.
Ja.
En inderdaad, die medaille die was gewoon daar. Staat gewoon netjes in de uitslag.
Hey, weet je wie, jij gelukkig niet, maar weet je wie er wel naar de tandarts moet zo?
Ik weet het.
Bjorn Koreman.
Ja, precies.
Ik heb gisteren even met hem geappt. Die heeft op, was het zaterdag of zondag?
Zondag, volgens mij.
Zondagochtend zaten wij te appen.
Ja. Heeft hij niet
de zon? Nou ja, hij heeft dit weekend halve marathon Rome gelopen op zijn verjaardag. Ik zeg, kunnen we het daar even over hebben, weet je wel? Want volgens mij is dat een loop die jou ook wel even zal bijblijven. Zei hij, dat is prima. Maar ik moet wel naar de tandarts. Dus kan jij ook even die andere koptelefoon nog pakken, Erik? En dan gaan we Koreman even bellen. Is natuurlijk de... Even kijken hoor, wacht. Kan jij hem even aansluiten voor mij, Erik?
Ja, jij bent één, hè?
Het is allemaal live dit. Hij liep natuurlijk... Hij was tegelijkertijd met mij in Zeeveld en met die gasten in Oostenrijk. Die vrienden van mij waren en ik... Wij waren ons 3 weken lang aan het voorbereiden op Rotterdam. En hij zat in die periode, zelfde periode, zich voor te bereiden op Amsterdam. En hij was qua vorm hartstikke goed. Maar volgens mij viel hij echt na 10 of 15 kilometer al uit met ernstige scheenbeenklachten. Alleen dat is vervolgens gewoon, heeft hij echt heel lang last van gehad. Dus eerst heel lang rust, dat was volgens mij een stressfactuur. Toen echt met minutenloopjes opgebouwd. Maar hij liep nu in de 1:03. Hij gaat Rotterdam lopen, dit keer op 10 april. Dus volgens mij is hij weer goed.
In de buurt van zijn vorm die hij had toen hij zijn 2:10 liep. Hè?
Precies. Laten we Bjorn bellen.
Hallo, met Bjorn.
Hey Bjorn, Pim en Erik hier.
Hoi.
Hey, goeiedag.
Moeten we je feliciteren met weer een jaartje ouder worden of met gewoon weer een heel mooie halve marathon?
Nou, mag beide hoor, mag beide.
Het was op dezelfde dag, hè?
Nee, dankjewel. Het was op dezelfde dag, ja. Ik had dat 6 jaar geleden had ik dat ook gedaan, 2016, had ik Parijs gelopen op mijn verjaardag. Ik dacht, nou, daar ook wel leuke herinneringen aan, laat ik weer op mijn verjaardag een halve marathon gaan lopen. Dus goed uitgepakt.
Ja, hey, ik zag op Strava eigenlijk het parcours. Ja, ik denk niet dat er een bocht in heeft gezeten, Bjorn, of wel?
Nee, er zaten we wel de eerste rondje van 4 kilometer. En daarna was het gewoon één rechte weg. Maar wel met behoorlijk wat heuvels. Dus, maar op zich was het een prima parcours voor de Alpha Fly. Dus zo min mogelijk bochten en alsmaar recht doorlopen. Ja, dus dat was een lekker.
Heb je een windje in de rug? Of,
Ja, een beetje zijwind was het. Dus ik merkte eigenlijk op de open stukken dat je hem een beetje tegen had. Maar eigenlijk, ja, je liep gewoon wel lekker. Het was, ja... Niet echt, het waaide ook niet hard hoor. Het was echt windkracht 1 geloof ik. Dus dat was lekker. Dus de omstandigheden waren perfect. Alleen de heuvels, ik heb echt zoveel spierpijn nu nog. Dus dat was wel killing. Maar verder was het wel gewoon een mooi parcours om lekker hard te lopen. Ja.
Wat voel je allemaal nu? Want we zijn, even kijken, we zijn al 2 dagen verder hè? Of 3 zelfs.
Ja, vooral mijn bovenbenen. Dus mijn lichaam voelt een beetje alsof ik een marathon heb gelopen eigenlijk. En dat is en op zich is dat ook wel verklaarbaar als je eigenlijk mijn voorbereiding ziet natuurlijk. De tijd eruit gelegen naar Amsterdam. Een week of 7 niet gelopen. En daarna heel gestaag opgebouwd. Dus op zich is het wel verklaarbaar. Ik heb nog niet echt grote weken gedraaid. Althans eentje van 130, eentje van 140 in Zuid-Afrika. En vanuit daar zeg maar die halve marathon. Dus mijn lichaam is gewoon nog niet gewend om die klappen op te vangen. Maar op zich richting de Rotterdam marathon is wel lekker om die prikkel even gehad te hebben.
Hoe was dat, Björn? 7 weken niet lopen? Dat kent jouw lijf eigenlijk helemaal niet, hè?
Nee, dat was verschrikkelijk. Dat, dat zou ik niet zomaar zelf doen, zeg maar, als het niet noodgedwongen hoeft. Dus dat was lastig. Dus redelijk wel wat alternatief getraind. Maar je merkt dan als je eenmaal weer begint met lopen, dat je gewoon, ja, je mist gewoon inderdaad die beweging van het lopen. En die moet heel rustig opbouwen. En je conditie is eigenlijk wat verder dan dat je pezen en spieren en zo zijn. Dus je moet daar gewoon wel verstandig mee opbouwen. Maar 7 weken zelf niet lopen is pittig, ja.
Ja, want ik weet, wij hebben elkaar toen een keer aan de lijn gehad toen je eigenlijk, nou, je was pas net eigenlijk aan het opbouwen. Alleen het ging wel gelukkig weer de goede kant op. Maar toen zou de Marathon voor Rotterdam, de organisatie, jouw komst in april bekendmaken. Toen hadden wij elkaar aan de lijn in die week. En toen zei je van ja, wat dan wel zo is tijdens zo'n blessureperiode, dat je eigenlijk weer nog meer gaat beseffen hoeveel je van het lopen houdt.
Ja, dat is echt, dat merk je altijd na een blessure. Als je dan eenmaal weer loopt, dan denk je van ja, zo lekker is lopen nu. En dat heb ik nu nog steeds. Kijk, als je topfit bent en constant loopt, dan heb je af en toe wel zoiets van, oh, nu moet ik weer trainen, 2 keer op een dag en het is koud, slecht weer. Heb je misschien een keer geen zin. Maar als je dan inderdaad net terugkomt van een blessure, ja, dan geniet je echt van elke meter die je maakt buiten, zeg maar. En daar zit ik nu nog steeds in, dus dat is hartstikke lekker. Omdat ja, die blessure is nog ineens zo heel lang geleden. En nu loop je gewoon lekker pijnvrij en loop je en een lekkere tijd op die halve marathon. En de marathon komt wat dichterbij. Dus ja, dat is gewoon genieten nu.
Hoe heb je uiteindelijk dat opbouwschema aangepakt? Waarschijnlijk ook in overleg met je coach Bram Wassenaar. Maar, want het zag er zeg maar echt heel gestaag en voorzichtig uit. En ook verstandig dus. Maar wel gewoon dat er een heel duidelijk plan achter zat.
Ja, dat was inderdaad. We hebben echt heel veel samen gezeten. Ook met sportartsen, met fysio's. En met mijn trainer dan. En we hebben echt, ja, ik denk echt super verstandig. Echt week voor week gewoon bekeken van oké, hoe gaat het? Eigenlijk bijna elke training wel gewoon gekeken van hoe gaat het? Kunnen we weer een schepje erbovenop doen? Moeten we eventjes wat gas terugnemen? Maar eigenlijk ging het elke week wel wat beter. En wat ik zelf merkte is dat ik af en toe zelf nog iets te voorzichtig was. Omdat ik dacht van voel ik het nu wel, voel ik het niet? Omdat ik gewoon zo bang was van komt daar ook die stressfactuur weer terug? Ja, dan kan je een voorjaarsmarathon vergeten en dan mag ik blij zijn als ik in het najaar weer een marathon kan lopen. Dus ik was zelf heel voorzichtig, maar ja, de sportartsen en de fysio zeiden van ja, maar een klein beetje reactie op dat scheenbeen hoort er wel een beetje bij, zeg maar. Omdat dat heeft gewoon herstel nodig. Dus volgens mij zijn we op de juiste weg. Dus constant bespreken hoe het voelt, hoe het gaat. En uiteindelijk heeft mijn trainer dan een week of 5, 6 geleden heeft hij heel schema gemaakt. Eigenlijk eerst met van oké, hoeveel kilometers gaan we per week maken richting de marathon. Daarna onderverdeeld in welke trainingen gaan we exact doen. En daarna weer het schema wat daaruit voorkomt. Dus in principe, mijn schema ligt al, denk ik, ja, nu 5 weken klaar tot aan de marathon. En tot nu toe heb ik alle trainingen die daarop staan hebben kunnen doen. En loopt het gewoon echt precies volgens plan. En was eigenlijk afgelopen zondag was gewoon een hele mooie bevestiging dat we op de goede weg zijn. Dat ik eigenlijk gewoon weer op mijn oude niveau terug ben door 1-3 laag te lopen.
Björn, inderdaad, je zegt zelf al, hè, ik was eigenlijk benieuwd van sta je op het moment daar waar je wil staan. Was die 1-3 ook wel hetgene wat je in gedachten had wat erin zou moeten zitten?
Ja, dat is heel lastig, want ik heb natuurlijk ruim 2,5 weken in Zuid-Afrika gezeten. En je loopt daar. De eerste week had ik heel veel moeite met aanpassen aan de hitte. En opeens daarna begon het heel goed te draaien. Dat ik dacht van oké, elke training die ik nu draai, die klopt opeens, zeg maar. En dat je wel zoiets hebt van, nou, misschien dat ik toch nog best wel hard kan gaan lopen. Maar ergens had ik in mijn achterhoofd ook wel, ja, het zou ook zomaar 1.430 of 1.500 kunnen zijn. En dan denk ik van, ja, maar ja, dat is wel een beetje wat mijn doorkomsttijd moet gaan zijn in Rotterdam dadelijk. Ben je dan tevreden? Ben je dan op de goede weg? Dus ja, je bent daar wel constant mee bezig. En ik denk dat nu uiteindelijk een 1.306, 22 seconden boven mijn PR. Dat in mijn achterhoofd kijk van ja, hoe de afgelopen maanden eruit zien. Dat ik hartstikke blij mag zijn.
Hey, en hoe ging je dan die wedstrijd in als je niet helemaal weet waar je staat? Hoe durf je die wedstrijd dan in te gaan? Want ja, het is voor jou
ja, wel
een vraagteken. Is dat een beetje voelen, die eerste 5 kilometer?
Ja, het was een beetje lastig, ook al door het parcours, omdat er zoveel hoogtemeters in zaten. En we wisten eigenlijk al van, er zitten heel veel hoogtemeters eigenlijk tot 13. En vanaf 13 loopt het wat meer naar beneden. Dus eigenlijk ook zoiets van, oké, als het tot 13 goed voelt, dan moet het helemaal goed komen. Maar eigenlijk ja, een beetje onbevangen gewoon erin gegaan. Ook zoiets van, ja, het is ook gewoon een mooie prikkel richting die marathon. Misschien maakt het ja, jezelf toch een beetje aanpraat dat ook weer niet heel veel uitmaakt wat je loopt. Maar het voelde gewoon goed en ik merkte na 5 kilometer gaan we volgens mij iets van 14, 55 door of zo. Ook zoiets, nou, dit is op zich wel een tempo wat ik denk ik vol kan houden. Alleen ja, het kwamen er wat grotere heuvels in te zitten en dan laat je af en toe een klein beetje tempo vallen. Maar uiteindelijk liep ik gewoon precies die 2,59 per kilometer. Dus ja, daar was ik wel blij mee.
Ja, en ik hoor je net tussen neus en lippen door zeggen van die 1,04,30 is ook wel een tijd die ik in Rotterdam misschien door zou moeten komen. Maar dat duidt naar een tijd van sub 2,10.
Ja, de bedoeling is in principe als alles echt gewoon helemaal volgens plan gaat richting een marathon om 1500 zeg maar door te komen. Dus dat zal ja 2100 zou dat ongeveer moeten zijn. Alleen ja, dat is in principe nu de planning. Maar dat zouden we eventueel ook nog zeg maar in de week zelf aan kunnen passen naar 1530. Dat we zeggen van nou we gaan op 2:11 weg en dan proberen het tweede gedeelte wat harder te lopen. Het is natuurlijk ook nog wel een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden. Kijk, als we het weer hebben van in oktober van de Rotterdam Marathon, mogen we weer heel blij zijn, denk ik. Maar ja, het kan soms ook wel redelijk warm zijn in het voorjaar in Rotterdam, zoals we weten. Dus ja, dat is nog een beetje afhankelijk. Maar het zal denk ik ergens 2:10:00, 2:10:45 zoiets worden dat waar we op weg gaan, denk ik.
Ja, hey, en dit was eigenlijk... Ja, je eerste wedstrijd in ongeveer 5 maanden, waarvan je de wedstrijd daarvoor natuurlijk in Amsterdam hebt moeten staken. Hoe lekker was dit? Ja. En zorgt dat dan ook meteen voor weer nieuwe zin in 10 april? Want ik kan me voorstellen dat je tot die tijd eigenlijk niks anders meer doet. Of heb ik het mis?
Nee, dat klopt helemaal. Ik loop geen andere wedstrijd meer. En ik ben ook wel heel blij dat ik nu nog een wedstrijd heb kunnen lopen. Dat je even dat wedstrijdgevoel hebt. Even die spanning voor een wedstrijd, zeg maar. Dat heb ik wel echt gemist. Dat je even... Ja, gewoon heel dat wedstrijdgevoel, de avond van tevoren, de pasta eten in het hotel en gewoon echt een beetje die wedstrijdspanning voelt. En ik denk, als ik nu, als je bijvoorbeeld een Elliot Kipchoge kijkt, dat je maar 2 marathons per jaar loopt. En dan zo kan presteren zonder even een wedstrijdje vooraf te hebben gelopen. Dat vind ik erg knap als je dat kan. Maar ik vind dit dus wel even lekker, ja, dat je gewoon lekker even een prikkel hebt gehad. En dan gewoon even dat wedstrijdgevoel en dan over 5 weken lekker die Rotterdam Marathon lopen.
Ja, mooi. Hey, Björn, eventjes als laatste om even af te sluiten. Is het een aanrader dat Roma naar Ostia voor andere lopers die daar mede zouden willen?
Ja, leuk. Ik vond het wel, ja, het was goed georganiseerd. Eigenlijk schitterend parcours. Dus echt mooi. Je ziet eigenlijk gewoon als je een kilometer hebt gepasseerd, zie je de volgende kilometer, zie je de vlag alweer staan, zeg maar, omdat het zo'n echte weg is. Maar het is een redelijk pittig parcours. Ik voel het nu ook in mijn benen. Er zitten echt heel veel hoogtemeters in. Dus je hebt 1 kilometer met 4% stijging. Dus van kilometer 9 tot 10 geloof ik. Daar liep ik dan 3,16. En dan die kilometer daarna loop ik dat weer naar beneden. Liep ik 2,48. Ja. Maar ja, daar komt wel natuurlijk die spierpijn vandaan. Dus als je een beetje heuvels hebt getraind, is het een hele leuke.
Ja, ja. Hey, volgens mij moeten we gaan ophangen, Björn, want jij moet naar de tandarts.
Ik moet naar de tandarts, ja. Dat moet ook gebeuren.
Is het een controleafspraak? Of,
gewoon controle, ja.
Oké.
Gelukkig.
Nou, doe hem de groeten van de pacer. En wij spreken elkaar snel, Björn. Goed om te horen dat het weer zeer de goede kant op gaat.
Ja, dankjewel. Spreek elkaar.
Oké, spreken we. Hoi. Ja, Erik.
Mooie halve marathon volgens mij.
Zo klinkt hij wel, hè?
Ja, zeker.
Ik moet wel zeggen, kijk, het is, ik zit net over hoe heerlijk het is om rechtdoor te lopen.
Het is er eentje voor jou.
Ja, dat begon te kriebelen. Ja. Dat begon te kriebelen, ja.
Het is er eentje voor jou, gewoon heel simpel.
Ja.
Ja. Ja. Of je moet Boston een keer pakken. Die is ook gewoon rechtdoor.
Ja, ik moet wel zeggen, ja, de koptelefoons kunnen weer uit eigenlijk, hè? Ja.
Met deze kou, het is toch wel lekker zo'n voorwarmetje af en toe. Maar,
ja. maar waar het me wel meteen aan deed denken, want we zijn natuurlijk deze aflevering begonnen met welke lopen blijven ons nou bij. Nou, hij praat nu over een parcours dat ik niet ken, ergens in Italië, maar het doet me wel meteen denken. Ik heb 3 keer voor de krant de Giro gedaan. Ja, en dat was in 2017, 18 en 19. Volgens mij dat eerste jaar, toen had ik nog zoveel last van mijn Achillespezen dat ik toen niet aan het lopen was. Maar daarna, ik nam altijd mijn loopschoenen mee. Het stond toen wel op een veel lager pitje. Maar je komt. Italië is natuurlijk zo mooi. En dan hadden we ergens, weet ik veel, een bed and breakfast in Toscane of zo. En dan stond je op en dan dacht je, ja, ik kan geen kant op zonder een steile klim te pakken eigenlijk. Maar dus dan is een rondje van 6-7 voor het ontbijt is eigenlijk is al best pittig. Maar soms ook gewoon echt, en dat doe ik hier natuurlijk in Nederland eigenlijk nooit, maar dat je gewoon ook stopt op zo'n heuvel om gewoon even om je heen te kijken, weet je wel. Ja, en zeker omdat ik toen helemaal niet wedstrijdgericht bezig was of zo. Maar en ook wel eens dat je bij de finish van zo'n bergetappe aankwam, maar dan niet bovenop een berg, maar in een dal. Maar dat het echt nog 90 of 100 kilometer was, dat ik ook even heen en weer of zo. Echt mooi natuurlijk. En zo heb ik wel in het buitenland. Kijk, in Nederland dan moet er vaak iets gebeuren. Ik noem een val. waardoor het je gewoon altijd bijblijft. Maar zeg maar, ik heb bijvoorbeeld in Colombia heb ik één keer. Toen was ik aan het trainen voor die eerste marathon weer met mijn vader. Na echt wel 2,5 jaar bijna niks doen. En toen dacht ik, ja, ik moet hier toch in Colombia nog een duurloop doen. Maar we waren toen in Medellín. En Medellín is gewoon.
Niet echt een lekkere uitvalsbasis voor een duurloopje, toch?
Nee, Colombia is echt een prachtig land. Maar dit is een grote stad.
Ik ken het alleen maar van de Narcos. En dat
Nee, maar het is ook een zeer gezellige stad. Okay. En niet alleen vanwege het bruisende nachtleven. Okay. Het is echt fantastisch. Maar in een soort vallei, veel wind, redelijk glooiend ook. En gewoon druk. Veel verkeer. En ik kende daar ook niet de route.
Geen
maar toen heb ik
de weg of zo?
Toen heb ik de Uber. Nee, daar niet. Toen heb ik de Uber naar de botanische tuin gepakt. En toen ben ik gewoon een rondje van 1,4 kilometer gewoon. Nou ja, net zo lang gaan lopen totdat ik 26 of 28 kilometer had gelopen. Tussen de leguanen en tussen de mensen die een beetje foto's van de Transiberia's en de Hortensia's aan het maken waren. En op een gegeven moment beginnen die ook door te krijgen van wat is die gozer aan het doen, weet je wel. Die heb ik inmiddels al 5 keer gezien. En ik heb wel nog steeds het segmentje daar, het kroontje.
Ja, dat is wel best. En komt verder niemand aan natuurlijk. Nee.
En zo weet ik ook eentje, die was echt mooi in Florida. Daar was ik toen voor de... Ook voor mijn werk. Wat was het? De IndyCar. Dat is een soort Amerikaanse versie van de Formule 1. Die hebben natuurlijk op elke sport hebben ze een Amerikaanse sport.
Het is niet echt een sport waar je heel veel interesse in bent blijven tonen.
Nee, 0,0. Nee.
IndyCar is best wel bekend volgens mij.
Want ik ben toen datzelfde jaar ben ik naar de 100ste editie van de...
Indianapolis?
Ja.
Ben gewoon geweest en het is je amper bijgebleven.
Nou nee, die is me zeker bijgebleven. Want kijk, ik ben gewoon geen autofan.
Nee, dat mag duidelijk zijn.
Ik heb 9 of 10 jaar geleden een auto gekocht. Tegen een paar vrienden vertelde dat het een Kia Rio was. En toen zagen ze me een keer aanrijden. En toen zeiden ze, heb je de auto geleend? Ik zeg, nee, dit is mijn auto. Je had toch een Kia Rio? Ja, een Kia Rio. Toen zeiden ze, nou, dit is een Fiat Panda.
Ja.
Dus toen reed ik al 2 jaar rond in wat ik dacht dat een Kia Rio was. Wat bleek nou? Mijn ouders hebben een Kia Rio. Dus die naam was blijven hangen. Nee, maar zoveel...
Heb ik ook al een keer met jou gehad. Ja. Dat je 6 keer met mij meegereden bent. En zeggen, wat voor auto is dit eigenlijk? Dus ja.
Terwijl jij helemaal leren bruine bekleding hebt. Helemaal opgepimpt.
Alles uit de kast gehaald. En 6 keer, wat voor auto rijden we hier eigenlijk?
Ik weet het nog niet.
Nee, maakt het verder niet uit. Maar hetzelfde als dat jij ook niet de prestaties van VK van Kant houdt, die zeggen je ook niet zo.
Nee, die gaan echt langs me heen. Maar ja, dan weet ik dat hij in de IndyCar rijdt. Maar ik ben toen naar de 100ste. Dus eerst in Florida.
Oh, daar ging het eigenlijk.
Ja, daar liep ik eigenlijk een rondje zo over een soort meer heen. Want ik zat met een hotel aan de snelweg. Toen ben ik met gevaar voor eigen leven die snelweg overgestoken. Want daar zag ik een soort parkje liggen. Terwijl ik geen brug of zo zag om daar naartoe te gaan. Dus ik bij dat parkje had je een soort houten vlonder die over dat meer getrokken was. Een rondje van 3,6 kilometer. Maar aan weerszijden zag je gewoon de alligators in dat meer liggen. Ja, dat is wel...
Dat is toch mooi?
Ja, daar heb ik een rondje van... Daar heb ik eigenlijk 3 dagen lang gewoon steeds 12 kilometer gelopen.
Tussen de alligators. Iedere dag zo van, dan komt hij weer.
Ja, maar dat is echt... Dat is natuurlijk echt tof gewoon wel, weet je wel.
Mooi, zo tof. Zeker.
Want het lag gelukkig ook net zo hoog dat je wel het vertrouwen hebt dat ze niet even bij je komen, weet je wel. Ja, dat was echt goed. Maar toen inderdaad 2 maanden later was ik bij die 100ste editie... Ja, de Indy 500 heet het, want ze moeten 500 over die ovale trek.
Ja.
En de winnaar die wordt overgoten met een pak melk. Dat is ook traditie. Het staat bol van de tradities.
Dat wist ik dan weer niet, maar ik wist wel dat het levensgevaarlijk is.
En ik was daar voor de krant op een soort uitnodiging. En hoe liep dat nou? Oh ja, dus in elk geval, er waren allemaal journalisten uit Europa om bij die 100ste editie aanwezig te zijn. Maar dat waren natuurlijk allemaal autofreaks vanaf 4 jaar. Die hadden vroeger autobehang aan hun kamers. En die hebben gedroomd altijd over welke auto's het liefst zouden mogen rijden. En die hadden daar idolen rondlopen. En je had daar een soort, ook al voor het publiek. En er komen daar echt in een paar dagen meer dan 100.000 man kijken naar die auto's.
Op één jonge, onbevangen aspirantjournalist die daar voor de eerste keer naartoe ging.
Ja, ja, ja. Die ging af en toe zonnen. En ja. En nou ja, in elk geval. Er stond een enorme rij. Want je mocht daar namelijk één rondje meerijden met een ervaren coureur. En echt urenlange rij. Alleen wij, die journalisten daar, die hadden een beetje bofkonten, weet je wel. Je hoefde maar je vinger op te steken en 1 minuut later zat je in zo'n IndyCar wagen. En iedereen had dat natuurlijk gewoon op de eerste dag al gedaan. De Duitser, de Spanjaard, de Italiaan, de Braziliaan. Iedereen helemaal. En die kwamen helemaal met zo'n erectie uit die auto, ja, weet je wel. Die hadden de tijd van hun leven gehad. En die zeiden, wil jij ook? En ik zei, nou, van mijn levensdagen niet. Bekijk het maar. Geen zin in, durf ik niet.
Niet gedaan.
Sociale druk is me wat dat betreft ook vreemd. Dus, maar toen was ik daar op dag 4 of 5. En toen zag ik nogmaals die urenlange rij. En toen dacht ik wel, ja, hier staan mensen uren voor in de rij.
En jij loopt daar een beetje
in. Ja, dus ik moet dat gewoon maar doen, geloof ik. Dus ik dat tegen die gasten gezegd van, ik ga het geloof ik toch doen. Dus nou, dat wilden ze wel zien, omdat ik dagen daarvoor een beetje had lopen schelden over al die auto's. En al had verteld over mijn hoogtevrees en dat ik snelheid niks vind, et cetera. Maar het was een beetje op zo'n onbewaakt ogenblik dat je even vergeet hoe eng je het eigenlijk vindt. Dus op dat moment sta ik eigenlijk, op het moment dat ik had aangegeven van ik ga het toch doen, kreeg ik een paar velletjes voor mijn neus geschoven. Eigenlijk zo'n soort, hoe noem je dat?
Eigen risicovelletje.
Juist.
Tenminste.
Ja.
Of je even wilde tekenen bij het kruisje.
Lange tekst, maar eigenlijk stond er in heel veel kleine lettertjes van als je een fysiek of psychisch trauma daaraan overhoudt, dan zijn wij niet
verantwoordelijk.
Ja, zijn wij niet verantwoordelijk. Nou, daar mijn handtekening onder gezet. Datum, weet je wel. En hop, signatuurtje eronder. En vervolgens krijg je zo'n heel brandpak aan. Hè? Dus ja. Kreeg al een beetje, weet je wel, gedachten van, was dit nou wel zo handig dat ik net toch mijn vinger heb overgestoken?
Toch, we zweken onder die sociale druk.
Ja, ja, nou ja, maar het was wel echt mijn eigen beslissing. Want de rest was er inmiddels al over opgehouden. Dus ik in dat brandpak. En dan wezen ze de coureur aan bij wie ik mocht aansluiten. En echt, ik zag bij al die gasten de mond openvallen. Ja, ik zat die man aan te kijken. Ik denk, ik weet niet wie het is.
Ja, een oud-winnaar.
Ja, Mario. Ik denk, nou, oké.
Mario Andretti.
Ja, nou, jij weet het dus
ongelooflijk,
ook.
Ja.
Dus Mario, ik denk, nou, hallo Mario. Was een Italiaan, grijze krullen.
Dat is een grootheid, man. Ik ken Mario, Mario Andretti alleen al, omdat hij vroeger in een Formule 1 auto reed met de John Player Special erop. Ken je John Player Special?
Kijk ook niet.
Sigarettenmerk was dat.
Oké, okay, ja.
Dat was echt een zwarte auto met gouden letters erop, John Player Special. En daar reed Mario Andretti in.
Ja.
Ja, dat was gewoon echt een enorme held.
Ja, dat
heb jij gewoon naast een auto gezeten.
Nou ja, dus, maar dat wist ik toen nog niet. Dus ik stap bij op zich een hele vriendelijke oude Italiaan in. Dus ik denk, nou, die zal, weet je wel, die zal vast wat minder gas geven dan die jongere gasten die ik daar zag. Hey, en ik stap daarin en je moet je voorstellen, dus je stapt eigenlijk achter hem in. Het was zo'n tweezits ding.
Oh, je zat niet naast hem?
Nee, achter hem, ja. Maar en dan krijg je nog zo'n nekbrace en een helm. En eigenlijk wordt je borstkas ook vastgezet met een soort, gordel 3.0. Het is eigenlijk gewoon helemaal ingeklemd. En je zit zo laag bij de grond. Hey, en hij geeft gas. Hey, en al na 2 seconden denk ik, dit gaat te hard. Het ging zo godvergeten hard. Hey, en ik was gewoon, ik heb nog nooit in mijn leven de tijd zo traag zien wegtikken.
De angst ging nog uit je ogen. Ja, je moet hem zien zitten.
Hey, en het is echt, het ging, en ook alleen maar, ik dacht, ademhalen. Hey, op een gegeven moment heb ik mijn ogen dicht gedaan, maar toen begon het me helemaal te tollen. Hey, en dan komen gewoon in die bochten komen er G-krachten los.
Dat kleine nekkie van jou.
Ja, het is extreem. Het is echt extreem. Dan begrijp je dat je ook nooit een dikke Formule 1 coureur ziet. Nee. Want het is gewoon echt, die hebben nekken als stieren, borstkas, sixpack. Omdat het, er komen best wat krachten vrij en los in die auto, weet je wel. Dus, maar ik was echt, terwijl ik natuurlijk niks hoefde te doen, ik zat daar gewoon, ik was aan het overleven. Omdat het me eigenlijk mentaal gezien de pet te boven ging, wat daar allemaal gebeurde. En af en toe zie je ook die muur naderen, omdat hij gewoon, hij pakt hem in de binnenbocht, maar je komt hem wijd uit, soms. Nou, echt, ik was aan het sterven, jongen. En
hoeveel rondjes heb je gedaan?
Nou, één. Dat vond ik ook wel.
Is een mijl of zo, maar is dat toch?
Ja, ik denk echt. Misschien heb ik maar 2 minuten in die auto gezeten. Maar het waren de langste 2 minuten uit mijn leven. Ik heb nog nooit zoiets engs gedaan. En wij stappen uit. En ik wil eigenlijk natuurlijk. Ja, ik wil eigenlijk Mario gaan uitschelden. Of die niet even wat rustiger had kunnen doen. Het zat me even heel hoog. En ik zie allemaal mensen op hem af. Mario Andretti en dit en dat. Wist ik nog steeds niet wie het was. Maar toen, hij bleek echt voor Ferrari te hebben gereden en wereldkampioen.
Grootheid.
Ja, dus gelukkig hebben we de foto's nog. Ja, handgegeven, bedankt.
Bedankt voor de mooie
bedankt
ervaring.
En tot nooit meer ziens. Arrivederci, dag Rick.
Ik heb alleen een kleine plas in de broek gedaan.
Nou, echt 7 kleuren. Ik denk dat daar nog steeds 7 kleuren Rotterdamse scheid langs de baan liggen. En ik moet wel zeggen, kijk, zo ben ik dan ook wel weer. Toen heb ik wel echt besloten van, kijk, oké. Dat had ik daarvoor al, maar gewoon, ik ga nooit gewoon meer iets spannends doen. Ik ga niet bungee jumpen, ik ga niet abseilen, ik ga niet. Het is gewoon niet voor mij weggelegd, want ik haal er dus ook geen kick uit, hè. Nou, ik haal er alleen een kick uit om nu 7 jaar later de anekdote op te halen. Maar daar heb ik het toch echt niet voor over.
Ik heb zo'n snelheidservaring een keer, met doodsangst een keertje ervaren op weg naar een wedstrijdje toe. Ook nooit meer.
Wat?
Nou, ik heb ooit, ik denk pas een jaar of 18 of zo.
Ja.
En toen had ik een vriend van mij die reed motor. Hij was iets ouder, maar hij reed motor. En er was op volgens mij Koninginnedag was er een loopje in Leerdam was het. En toen zei, dan gaan we lopen en dan gaan we lekker op de motor. En ik zei, ja, maar moet dat op een motor, weet je wel? En ik zei, maar ja joh, is geen probleem, hartstikke leuk man. Ga lekker met mijn motor mee, dit en dat. Dus nou, hij zegt, goed. Dus ik ben hem achter op die motor, nooit op een motor gezeten. En ik denk, nee, ik hou me zo een beetje zo aan de achterkant zo. Weet je, kan me wel een beetje vasthouden. En we rijden tussen Rotterdam en Gorinchem in zo, dat stukje. En ik vond al helemaal niet. Ik vond 100 kilometer per uur altijd. En hij geeft gas daar, jongen. En ik, Jezus Christus. Op weg naar een wedstrijd. Weet je, ik denk, ik wilde gewoon even lekker goed lopen.
Ja.
Ik dacht 6 keer dat ik eraf flikkerde.
Ja.
En ik durfde hem niet. Ik had mijn handen alleen maar vast. Ik denk, ik flikker eraf. Ik vind het helemaal niks dit.
Ja.
Ik durf het ook niet aan te tikken of weet ik van wat. Van het moet stoppen, het moet langzaam of weet ik van wat. Echt serieus doodsangst.
Ja, gewoon de overlevingsstand.
Ik reed gewoon 120 kilometer in het uur.
Ja.
En hij zat zo op zijn gemakje lekker. En ik zat, ja, ik bukte niet mee of weet ik van wat. Nou, ik was er. Ik heb echt zo'n waardeloze wedstrijd gelopen. Echt, ik zei, ja, Rob, ik doe dit nooit meer. Je gaat of gewoon met 80 terugrijden of dit of dat. En ik zeg, maar hij zegt, je zit achterop man, je hebt nergens gelast wel. Nou, ik van helemaal niks.
Ja.
Echt helemaal niks. Ik ben 1 keer zo teruggereden, rustig terugrijden, stap nooit meer op een motor. Ik doe het nou 1 keer per jaar, doe ik het op de marathon.
Ja, ik wil het net zeggen.
Dan,
ja.
Dat gaat niet harder dan 30 kilometer in duur.
Ja,
dat
zo
weet ik dat ik een beetje mee moet.
Zo wil je
en
de
alles.
Motor hebben.
Maar dat is het.
Ja.
Ah, dit vind ik echt. Dus ik snap hem wel een klein beetje. Als jij dan bij Mario Andretti in de auto gezeten hebt.
Ja,
is natuurlijk iets anders dan achter op de motor met 120 in de uur. Slaat helemaal nergens op.
Ja, ja.
Maar dan ga je wel 300 in de uur door het kombochtje heen, denk ik.
Ja, ik heb het niet nagevraagd, maar echt zoiets. Echt, het was, ja, er kwamen geen krachten los. Ja. Dus dit is gewoon eens, maar echt never, nooit meer. Ja,
maar gewoon wel, denk je, wel bij Mario Andretti in de auto.
Nou ja, zo is het. Ja.
Toch?
Dus ook wel blij dat die gasten dat nog verteld hebben. Maar
kan maar gebeuren.
Ja.
Het was echt, dat John Player Special was zo groot. Een vriend van mij, die bij mij in Capelle in de Beemsterhoek woonde. En dat was een van mijn jeugdhelden. Want wij voetbalden altijd. Die liep altijd in het mooiste, nieuwste Adidas tenuutje. En dat nog een andere vriend, die had ook dat tenuutje aan. Die speelde met z'n tweeën altijd samen.
Gesoigneerd
helemaal. En die reed op een Yamaha brommer. Want het was toen de brommers die hij had. En die had hij helemaal John Player Special laten spuiten. Dus zwart, met John Player Special logo erop. Echt helemaal jaloers. Ja, nooit bij in de buurt kunnen komen. Ik reed op zo'n heel klein fietsje met zo'n, met zo'n hoog stuur.
Ja, nee,
dat vond ik al mooi.
Het dichtste was
en
jij
daar. Hij de John Player Special en de Yamaha. Ja.
Het dichtste was jij daarbij in de buurt bent gekomen is met je achternaam.
Ja, 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 maar daar hebben ze een thee achter geplakt. Dus ja, dat schiet ook niet op. Dus ik heb ook nooit de brommer gereden, wat dat betreft.
Nee.
Ik kreeg mijn 16e gewoon een racefiets. Ja. Dat wilde ik voor mijn verjaardag. Vond ik toch leuker eigenlijk.
Ja, tuurlijk. Wij zijn duursporters.
Vond ik mooier.
Maar ergens is het ook een gemiste kans.
Ja. Ja, ja,
toch?
Vond ik ook wel mooier. Ja.
Ja.
Ja, 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 nou ja, ik weet niet of het een gemiste kans is. Dat, het is niet anders. Maar weet je, over bijzondere loopjes gesproken. Jij zei dat je in Florida gelopen had. Ik heb in Florida ook nog eens een keer een mooie gelopen. In die tijd was ik daar met Wilma van Onna, mijn toenmalige partner.
Ja, ook nog een keer te gast geweest.
Te gast in de Pacer.
Ja.
En jarenlang profatleet natuurlijk in Amerika. En die had dan weer zo'n toertje van een wedstrijdje of 4 en 5 weken tijd. En dan gingen we daar naartoe. En dan hadden we verschillende wedstrijden. Toen liep een 10 Engelse mijl in St. Petersburg in Florida.
Ja, daar zat ik toen.
Oh, nou
ja.
Nou ja, kijk, zo kan het gebeuren. Ja,
ik kon net niet op de naam komen, maar ik zat in St. Petersburg.
Ja, St. Pete's, St. Pete's Beach. Prachtige plek. Wij trainden ook al vaak in Clearwater in dat gebied. Kon je mooi trainen. Maar wij liepen daar aan 10 Engelse mijl. En het was eigenlijk mijn eerste wedstrijd volgens mij die ik in Amerika liep. En daar hebben wij gelopen echt van het begin af aan in de stromende regen gewoon. Maar je weet, als het daar kan regenen, dan is het niet
zoals goed.
Hier. Dan gaat het echt goed. Weet je, dan ligt echt gewoon lage water. Daar begon het, start 's morgens om 8 uur, daar begon het te regenen. En het heeft tot aan de finish gewoon niet meer opgehouden. Ik heb het idee dat ik echt continu, zeg maar, door een enorme stortvloed aan water heb gelopen. En wat ik het mooie vond aan die wedstrijd, is dat ik ben altijd gewend, we liepen natuurlijk veel wedstrijden. En als je in Nederland een wedstrijdje liep, daar waar je een klein stukje kon pakken, zeg maar, stoepje of weet ik veel wat, pakte je gewoon het stoepje eventjes mee. En ik kon redelijk mee nog in die wedstrijd. En dat die Amerikanen, die zijn een partijtje gedisciplineerd, jongen. Want daar gewoon staat helemaal geen hekje, helemaal niks. Ja, bij de start eventjes, maar verder helemaal niks. Je loopt over de weg heen, neemt een bocht naar rechts. Ik denk, nou, wie pakt de stoep?
Ja.
Helemaal niemand.
Deed je toen zelf nog wel?
Nee, durfde je niet. Je loopt niet vooraan. Er liep een mannetje van 20, liepen ervoor of zo.
Want het maar is bij mij wel een grote ergernis als mensen, kijk, een stoepje meepakken, dat kan, vind ik. Of bij zo'n rotonde, dat je dat middenstuk pakt.
Ja.
Maar als je echt, zeg maar, het gevoel hebt van iemand pakt even 20, 30 meter, ja, dat vind ik eigenlijk vals spelen gewoon. Ja.
Maar goed, ik zat erop te wachten. Ik denk, ja, wie pakt hem? Weet je, want het was gewoon helemaal open, niet afgezet. Nou ja, dan weet je, dan gaan ze gewoon. Niemand.
Ja.
En de discipline die daar is, in vergelijking tot bijvoorbeeld hier, en bijvoorbeeld helemaal in België. Ik heb in het verleden als een België wedstrijdjes gelopen. Nou, daar zetten ze helemaal niks af.
Ja.
Daar ging het gewoon over parkeerplaatsen heen. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, okay. Dan heb je ook geen excuus meer. Dan is het gewoon volgen. Want anders heb je gewoon een enorme achterstand.
Ja.
Het was echt een wedstrijd in een enorme natte moesson was het daar. Maar wel mooie 10 Engelse mijl. St. Petersburg ook.
Ga je niet meer vergeten?
Ga ik niet meer vergeten.
Nee. Ja. Ik moet zeggen, het was eigenlijk... kijk, we hebben het nu over lopen in den verre. Maar toch, bijvoorbeeld... soms heb je ook gewoon van die lopen in Nederland die je bijblijven. En eentje zaterdag... Ik weet niet of ik hem over een paar jaar nog steeds herinner. Dat is lastig te voorspellen. Maar die was zo lekker dat je gewoon... Het was 2 uur, moest ik weer. Dat was een tijd geleden waar ik... Nou ja, toch alweer een maand, 5 weken daarvoor... kort voor vertrek, of op de dag van vertrek richting Peking had ik die nog gedaan. Sindsdien best wel veel meters op de loopband gemaakt. Best wel veel meters in Spanje, maar dan ga je toch niet verder dan 20. 20 op een loopband voelt al als heel ver aan natuurlijk. Maar nu stond er weer een 2 uur lopen op het programma... met tempo rond de 4 minuten, eventueel wat harder. Vaporflies aan, Robbie mee... René op de fiets. Begin nog even Emiel aangesloten.
Ja, Emiel was er ook nog bij.
Die moest wat korter, maar die sloot ook nog even in het begin
beelden
aan. Beelden waren van René, ja. En mooie beelden ook.
Zeker.
Maar het was natuurlijk strak blauwe lucht, zon. En hoe die doet, weet ik niet. Maar Robbie, dat is echt in de omgeving Rotterdam toch best wel knap. Dat je een ronde van meer dan 30 kilometer uitzet zonder stoplicht. Dat op zich, dan moet je al de route goed kennen, weet je wel. En het was voor mij een redelijk nieuwe route. Ik had hem alleen op de racefiets een klein stukje gedaan, daar bij Moordrecht.
We praten niet over Robbie, omdat iedereen Robbie kent, hè?
Robbie Rolex.
Ja, precies. Je hoeft eigenlijk niet bij te noemen.
Ja.
Dat is gewoon,
Nou ja, we waren met Robbie na 1 keer hoeven stoppen voor een korte scheidsessie. Nou, die is daar zo geroutineerd in dat ook gewoon dat je na 45 seconden weer door kan.
Die zit er zo weer bij.
Ja, en, maar we hadden... We hadden 9:30 afgesproken, maar ik was gewoon nog niet helemaal wakker op weg naar Ommoord richting hem in de auto. Dus ik denk, weet je wat, ik zet even muziek hierop. Dus ik muziek opzweepend muziek op.
Heb je dat nodig? Ja, muziekje even dan zo.
Ja, ik was gewoon echt nog niet wakker. Dus dan probeer je wat. En dus ik kom daar aan en ik draai mijn raampje. Ja, dus Robbie komt aanlopen, maar knalt nog Run DMC uit de speakers. En toen dacht ik, ja, als René nou gewoon een speaker of iets bij zich heeft, of dan blijven we gewoon muziek blazen de komende 2 uur. Nou, hij had geen speaker bij zich. Nou, wel een GoPro, dus dat was ook wel weer leuk. Maar op gewoon in zijn rugzak die mobiel andersom, dat de kant van die speaker zeg maar naar buiten staat. Elke keer als hij dan een beetje zo schuin voor ons ging lopen, dan konden we eigenlijk... Ik en mijn huisgenoot hebben zo'n afspeellijst op Spotify. De balkonsessie heet die. Gewoon zodra het 14 graden buiten is en de zon schijnt, trek ik mijn shirt uit, gaan we op het balkon zitten. Er staat van alles en nog wat tussen. Maar ik loop eigenlijk nooit op muziek. Maar omdat het nu ineens gewoon 2 uur lopen op muziek was, had het ook een beetje zo'n Marathon van Rotterdam gevoel.
Dus jullie hadden in die 2 uur continu die muziek aanstaan?
Continu die muziek wel aan. En het was natuurlijk een beetje voor lente weer. Dus hè, dat weer wat je ook wel eens hebt bij de Marathon van Rotterdam. Ja. Als het
was goed weer.
Was goed weer.
Wat was het
en
zaterdag
heb je natuurlijk
of zondag?
Meer dan elke kilometer heb je natuurlijk zo'n band waar je langs loopt. Dus op een of andere manier hadden we die marathon vibes. Het was een tempo duurloop. Voorjaarsweer, muziek. Ik had prima benen, Robbie
ook. Gesproken onderweg dan, of
ja,
niet?
Ook nog.
Ja,
het is natuurlijk eigenlijk, het is aan de ene kant is het hard. Aan de andere kant zorgden we dat we een beetje hoog zonder 2 bleven lopen. Ja, daarop kan je nog steeds lullen. En dan ben je niet, het is ook wel stil. Maar je kunt op zich gewoon met wat geijgen tussendoor prima nog ouwe hoeren. Dus dat was een mooie loop. Ja.
Hoe staan we ervoor eigenlijk dan?
Nou ja, ik moet zeggen, op een gegeven moment in Peking heb ik eigenlijk meer kunnen doen dan ik hoopte. Week van 81, 72 en 56 op de loopband. Dat is eigenlijk best wel veel. En veel meer dan ik bijvoorbeeld afgelopen zomer in Tokio heb kunnen doen na de Spelen. Of tijdens de Spelen. Ik kwam flink vermoeid terug. Maar ook weer niet zo naar de kloten als toen in Tokio. Toen mijn nachten bijvoorbeeld veel korter waren geweest vanwege de werkdagen. Toen ben ik 5 dagen in Spanje geweest. Wel wat sangria en cocktailtjes op en lekker ontspannen. Maar ook wel gewoon gelopen. Maar daar had ik geen goede benen. Maar ik merk nu ik terug ben gewoon in Rotterdam. Ik ben nu echt al 3-4 dagen heerlijk aan het lopen. En,
dus die zogenaamde lekkere marathon op 10 april, die zit er wel in.
Ja, dit was eigenlijk, ik heb het niet uitgerekend, maar we kwamen in 3:55 terug na 31 kilometer. Ja, dan ben je tussen de 2:40 en de 2:44 aan het lopen, zo denk ik. 2:45. Nou, het was nu wel, ik ben hem echt fris gefinished.
Ja,
echt goed. Ja. Komende zaterdag, dan ga ik een loop doen van 2:20. Dus weer net even 20 minuten langer. Maar afgelopen zaterdag was een gelijkwaardig tempo. Nu zullen er 2 blokken van 20 minuten in zitten die wat harder gaan. Dat wordt een echte test.
Hey, maar er zijn nu weer wat wedstrijdjes allemaal. Zit er niet even een wedstrijdje in? Dat je even lekker wedstrijdje gaat lopen.
Ja,
in plaats van het trainen.
Ja,
er wordt zoveel getraind allemaal.
Ja, nee,
ik kan nu weer wedstrijden lopen.
Ja, dit is komende zaterdag dat ik die 2:20 doe. Maar ik ga diezelfde dag door naar Friesland. En dan bij de wereldbekerfinale zaterdag en zondag. Ja. Maar die zaterdagmiddag of einde ochtend
is
een halve marathon in Dordrecht.
Ja, precies. Ja.
Ik heb hem nu niet eens aan hun voorgesteld, omdat ik gewoon moet werken. Dus ik doe die loop 's ochtends en dan rijd ik door naar Friesland. Ik zou me kunnen voorstellen dat ik hem anders had voorgesteld aan Michel en Guido. Van is het niet leuk om die halve uit te zoeken. En dan die woensdag erop ga ik 6 dagen naar Belgrado voor WK Indoor Atletiek. En dan ben ik ook weer dat weekend.
Ja, dus, daar komt er weinig van.
Dus dan komt er weinig van. En vervolgens dat weekend erop, dan is het alweer 2 weken voor de marathon. Dus het zit hem gewoon... ik ben zoveel in het buitenland geweest of werkweekenden dat er een wedstrijd er niet helemaal heeft ingezeten.
Nou, ik gooi het een beetje op omdat ik net Björn ook hoorde. Dus ik loop geen wedstrijd meer voor Rotterdam.
Ja.
En die gaf ook al aan, Kipchoge ook geen wedstrijden. En er waren natuurlijk ook niet zoveel wedstrijden. Maar ik vond ook voor die hele COVID-periode dat je toch heel veel mensen ziet die minder wedstrijden lopen in aanloop naar zo'n marathon toe. Terwijl, bij het verleden gewoon, ik liep wel 30 wedstrijden per jaar. Ik vond het gewoon leuk om veel wedstrijden te lopen. Wil jij er straks wel of niet? Of ga je ook zo een beetje er...
Nou ja, kijk. Ik denk dat wedstrijden zijn gewoon sowieso superleuk. Waardoor je ze gewoon af en toe erop moet zetten. Dat sowieso. En dan kan je er ook beter van worden. Je kunt er ook minder van worden. Het ligt er maar net aan hoe je ze ingaat. En ik denk wel bij de marathon... je hebt ze niet per se nodig. Daar ben ik wel van overtuigd. Nee, dat hebben wel, we ook afgelopen najaar gezien. En ook van al die topatleten. Er zijn eigenlijk de meeste waanzinnige tijden gelopen. Er hebben allemaal mensen PR's gelopen. Zonder een voorbereiding met wedstrijden.
Maar daar ben ik ook
dus
wel van
als
overtuigd.
Jij, alleen het enige is... dat het is wel wat moeilijker om in heel die voorbereiding gedisciplineerd te blijven als je er geen wedstrijden op hebt staan. Want soms kan dat gewoon een iets vroegere stip aan de horizon. Kan gewoon niet alleen een stok achter de deur, maar kan ook voor gewoon die echte motivatie zorgen.
Nou, maar, ook, of, maar los dat feit of het goed is voor die marathon of niet goed is voor die marathon. Het is ook gewoon je... We trainen er ook hard om wedstrijden te kunnen lopen. Het is gewoon tof om wedstrijden te kunnen lopen.
Nee, ik denk echt... Oh, kijk, ik kom nu gewoon Peking, Spanje, korte vakantie. Nu alweer door naar Belgrado. Als ik gewoon nu in Nederland was geweest... Ja. Of net een wat minder raar van hot naar her schema had gehad... dan had ik best graag komend weekend een wedstrijd gelopen, inderdaad. En ik denk wel... eigenlijk afgelopen najaar, voordat ik COVID kreeg... toen ben ik niet voor niets met René helemaal naar Alkmaar en de omstreken gereden... om daar maar gewoon aan een snertloop mee te gaan doen. Omdat ik het echt ook heel leuk vond. En je wil even zien waar je staat en dit en dat. Ja. En ik denk, komend najaar, dan maak ik echt een doel van een najaarsmarathon. Ik vermoed Amsterdam, moet ik nog even beslissen. Dan vind ik het echt wel leuk om ook in de zomer... een paar baanwedstrijden uit te zoeken. En dan de ene keer beschouw je hem... echt als trainingsprikkel. De andere keer neem je misschien in overleg met Guido net iets meer en Michel net iets meer gas terug. Dat je net iets fitter, uitgeruster aan de start staat. Dus de ene keer dan neem je mee in gewoon een omvangsweek. En dan is het onderdeel van je training. En de andere keer wil je net iets meer pieken. En dus dat ben ik echt wel van plan. Alleen het reisschema moet het ook een beetje toelaten.
Ja, maar het is wel mooi dat je nu iedere week dat je weer ergens aan de start kan staan als je dat wilt, toch?
Ja, en gevoelsmatig blijft dat ook gewoon wel even zo.
Toch?
Dus
ja,
dat is wel
dan
lekker.
Dan kun je ook weer een beetje over die wedstrijdjes hebben, over die bijzondere dingen die er
dat is ook wel lekker
komen.
Voor ons.
Ja, zeker.
Ja.
Komt trouwens nog een bijzonder wedstrijdje aan binnenkort.
Wat dan?
Ja, we hebben het wel vaker over René gehad. Die had weer eens een leuk idee. Om, hoe heet dat... in Outdoor Valley, waar mijn valpartij plaats
heeft. Ja, de Bleuianus hebben we nu.
Op de Bleuianus, ja. In Outdoor Valley, op het parcours waar ik op mijn kanus gegaan ben afgelopen zaterdag. Om daar de Backyard Ultra te gaan organiseren. Hebben we daar al over gesproken of nog niet, hè?
Weet ik niet.
Volgens mij niet, hè? Ja. Ben je bekend met het met de Backyard Ultra fenomeen?
Nee.
Hij gaat daar in begin mei gaat daar een wedstrijd organiseren. René Kuijs gaat daar zeker aan meedoen. Daarbij ligt een parcours van 6 kilometer. Start 's middags om 4 uur.
Ja, met die rondjes.
Met die rondjes.
Oh nee joh, hier hebben we het al
hebben we het over gehad.
Ja, hebben
toch?
We het al 2 keer over gehad.
Echt waar?
Ja.
Ongelooflijk.
Met Robbie?
Ja, zeker.
Okay,
ja, precies dat. Ja. Kijk, dat vind ik wel een mooie die eraan gaat komen.
Ja. En dan gewoon last man standing, hè?
Last man standing, dat is een goeie. Die zit aan te komen, dus vind ik wel een goeie.
Ja.
En...
voor de mensen die willen weten wat het is, luister de aflevering met Robbie terug.
Daar
en
was,
ergens met Robbie Rolex, ergens daarin komt
daar
uitleg.
Daar zat hij in. Ja.
Volgens mij, we hebben nu een uur. Jij moet zo door naar je werk. Maar zijn naam is gevallen, Eliud Kipchoge. Die willen we nog even meenemen. Want als jij de vierde tijd aller tijden loopt, terwijl je verkeerd bent gestuurd, dan ben je de hele grote.
Dat is toch ongelooflijk.
Ik denk niet dat wij hier Eliud Kipchoge als een grote loper hoeven te bestempelen, want dat was hij al. Dat was hij een paar jaar geleden al.
Ik vind het echt onverstaanbaar.
Maar het is wel, kijk, ik bedoel, ik ben regelmatig verkeerd gestuurd in mijn leven. Maar dat zorgt er dan vervolgens voor dat je buiten het podium eindigt, terwijl je soms de koploper bent geweest, weet je wel.
Maar
hij wordt verkeerd gestuurd en hij loopt weer gewoon in de 202.
Ja, maar ook verkeerd gestuurd worden in Japan.
Ja.
Weet je hoe erg dat is voor Japanners?
Ja. Ik
Japanners die alles tot in de puntjes toe goed organiseren.
Ja, en nu op een nieuw parcours lopen. Hiërarchisch ingesteld.
Op 15 kilometer de koproep eventjes de verkeerde kant op sturen.
Een groot talent voor schaamte en gêne hebben. Alles moet goed gaan. Dus ik vrees een beetje voor die vrijwilliger.
Ja.
Ik
heb het gezien. Ik vraag me af of het de vrijwilliger was. Ik had het idee dat de vrijwilliger daadwerkelijk de goede kant op wees. Maar dat de motor de verkeerde kant op.
Ja, Ja, nee, maar dat zou ook een vrijwilliger zijn. Iemand van de organisatie.
Of iemand van de politie. Of ik wel die dacht van ik.
Ja. Nee, die nam inderdaad een bocht.
Maar
in plaats
het kostte
van
zeker 10 seconden. Zeker, zeker. En er zat in dat nieuwe parcours zaten echt 380 graden bochten in, waar ze gewoon echt stil stonden.
Ja.
En dit zorgde gewoon voor een vierde 180 graden. Alleen kregen ze nog even een meter of 50 bij die ze er even terug moesten. Maar ja.
Uiteindelijk komt hij gewoon weer solo. Ja, en het ogenschijnlijk met speels gemak die laatste honderden meters.
Het was echt alsof ik naar een kopie van Olympische Spelen zat te kijken, met iets meer lopers eromheen. Maar
ja.
Hij, vanaf het begin nestelt hij zichzelf achter de hazen.
Ja.
Hij gaat erachter zitten. Hij verdwijnt er niet achter vandaan. En hij past gewoon zijn beproefde tactiek toe. Na 30 kilometer geeft hij gas. Weet je, hij loopt gewoon heel strak tempo. Want ze liep echt gewoon een strak tempo. Gewoon 1:02:20 of zo. In het begin zaten ze even een beetje tegen dat wereldrecord aan te schurken.
Ja.
Maar loopt op een gegeven moment gewoon heel strak tempo. Je ziet de een na de ander er afvallen. En op 30 kilometer denk je, nou, trek even door. Maak even van 14:40, loop even naar 14:25. En het hele zakje is los en loopt gewoon de laatste 10 kilometer bijna gewoon solo naar de finish. En een klein lachje en een handje omhoog.
Ja.
2:02:40. En, bedankt en tot ziens.
Ja, ja.
Ik vind het echt ongelooflijk, want er bestaat gewoon helemaal niemand die zo constant is.
Eén keer in Londen, net wat minder, in raar weer. Voor de rest gewoon nooit.
Nooit. En degene die daar in Londen won, die jongen was er nu ook weer bij. Nee, die jongen die heeft daarna eigenlijk geen pepernoot meer gelopen, helemaal niks. Viel nu ook weer vroegtijdig al. Ik geloof dat hij wel finishte, maar was ook niet, was ook uiteindelijk niet veel.
Nee, zo stabiel is het bizar. Ja.
Maar dit is echt. Ja, ik weet niet waar dit eindigt met deze man. Maar het gaat maar door. Hij heeft nu aangekondigd dat hij al die World Marathon mee.
Ja, dus hij heeft er nu 4, hè?
Ja, dus ik heb.
Boston moet hij nog? En?
Ja, ik dacht bij Boston en New York moet hij nog. Maar dit ging zo makkelijk.
Dus die zal einde van dit jaar
in april.
Dus ik heb zo ook al einde van dit jaar in New York gaan lopen.
Dat is bijna wel zeker. Ja. Ik denk dat hij New York doet. Ja. Ik denk dat hij geen WK zal lopen.
Nee.
Ik denk ook niet dat hij dit jaar op Boston zal lopen. Maar het zal nu wel gewoon zijn New York en volgend voorjaar Boston.
Volgend voorjaar Boston. Ja. En hij wil door tot Parijs. Dat hij daar voor de eerste man in de geschiedenis 3 keer op rij Olympisch marathon goud.
Het zit natuurlijk ook snel. Het zit dus toch eigenlijk in verhouding een jaartje korter nu.
Ja.
Zullen we ze vast even mailen in New York en in Boston? Dat ze vast even, dat ze pas kunnen beginnen met graveren.
Ja.
Dat is dat gewoon eventjes. Het podium klaar
zo zien. Leek het nu wel gewoon echt. Ja.
Het was echt gewoon. Ja. Je dacht even van, er is nog een verrassende Ethiopiër, weet je wel, die nog meegaat. Maar bleek gewoon een Keniaan erbij te zijn die nog even meegetrokken wordt. Eigenlijk haasde die hem gewoon eventjes naar 2:03.
Ja.
Dus die was ook super blij. Hij ook weer blij voor de jongens. Van, goed gedaan, weet
je
wel.
Ja, ja, ja.
Tof, goede wedstrijd gelopen. Was 20 seconden eerder.
Ja.
Maar los daarvan nog even, toch even over die marathon. Dat daar even, ik heb even gekeken, 15 Japanners onder de 2:09 finishten.
Ja.
Er kwamen op een gegeven moment, er waren er 22 in totaal onder de 2:09. En ze kwamen binnenlopen met z'n allen alsof er gewoon een prestatieloop aan de gang was daar.
Ja.
En dat was, ik zeg de klok, onder de 2:09 allemaal.
Maar ik denk op zeg maar Kenia en Ethiopië na, is er geen land die zo goed in de breedte is. Het enige is, er zit geen, ze hebben geen uitschieters. Dik onder de 2:05 of zo, weet je wel.
Die jongen die nu won, dat 2:05, dat is de nationale recordhouder in 2:04 of zo.
Ja, zoiets.
Maar,
ja, ja.
Maar daarachter.
Maar dat merkte ik ook al toen tijdens die zomerspelen in Tokio. Dat land is gewoon ook een loopland.
Ja,
dus echt een rijke loopcultuur. Je hebt natuurlijk de Ekiden.
Fantastisch.
Ja.
Maar als Björn een keer onder de 2:10 wil lopen. Ik zag ook eventjes in het begin.
Ja.
Heb je de kopgroep. En dan dat was een mannetje of 8, 9. Weet je, een vrij beperkte kopgroep. Ja. Met nog 2 of 3 hazen ervoor. Ja. En als wij in Rotterdam bijvoorbeeld een tweede groep hebben. Nou, is het ook een groepje van 3 hazen en 10 of 12 lopers erbij.
Ja.
Daar liep gewoon serieus 60 man achter in de groep.
Ja, ja, ja. Goed, hè. Ja,
echt gewoon een peloton. Gewoon. Ja. Echt die erachter zat. Gewoon echt een enorm peloton.
En het is ook een mooi gezicht, want kijk, ik ben zelf ook een klein mannetje.
Ja,
maar vergeleken met die meeste Japanners die wij nu zeg maar 2:09 hebben zien lopen, heb ik nog relatief lange benen. Dus het zijn allemaal van die trippelpasjes.
Ja, maar zo goed, jongen.
Het ziet er heel goed uit. Ja.
Heb je wel eens de uitslag gezien van het, zeg maar, het...
Die trails
het
toen.
Het NK halve marathon in Japan, zeg maar. Daar loopt gewoon 100 man onder de 1:06.
Ja, is goed, hè.
Ja, het is echt ongelooflijk gewoon. Ik vind het echt bizar. Ja. En er werd trouwens bij de dames ook weer heel hard gelopen.
Ja. Ja. Daar won de Brigitte Koschij.
Ja, maar dat is ook een soort... Dat
is twee mooie winnaars dit jaar.
Je begint ondertussen ook wel een soort van onaantastelijk te worden.
Ja, onaantastbaar.
Onaantastbaar, ja. Onaantastelijk, ja. Dat is een heel andere...
Ik weet niet, gaan we ook niet proberen.
Nee. Maar...
Hadden we hier bijna een MeToo'tje te pakken,
ik vond het wel... daar moeten we mee uitkijken. Ja, dit is wel een mannenbolwerk, hè, de Pacer.
Ja, zeker. Dat merk je dan, hè. De cultuur die er binnen de Pacer hangt.
Ja. Maar ik heb er nog even van genoten. Ik heb hem 's morgens vroeg eventjes even doorzitten, zo af en toe een beetje doorzitten spoelen. Want het was gewoon eigenlijk heel saai.
Ja, nee, ik moet zeggen, behalve dat verkeerd sturen wat ik op Twitter voorbij zag komen. En zijn laatste 100 meters, ook omdat jij die keurig op de Run Today Insta plaatste. Heb ik er niet veel van gezien. Nee. Omdat de Nederlandse tijd was natuurlijk ook 1:10, geloof ik. Nou, toen stond ik nog in de Boudewijn.
Maar toen heb ik hem niet gekeken, hoor.
Toen was van de guillotine waren we inmiddels een paar duveltjes, deliriums en de dingetjes verder. Lekker, man.
Hey, trouwens, even daarover over bij het vroeger gesproken.
Ja.
Wij hebben, moet het toch even noemen. Wij hebben het poosje terug hebben het over de gele kanarie gehad.
Ja, ook in de aflevering met Robbie Rolex, want dat ging natuurlijk over het verhaal wat hij eigenlijk na de finish had gedaan.
Ja.
Ja. Gele Canarie, kroeg, langs het parcours. Krooswijk, hè?
Krooswijk.
Ja.
En wij zijn gewoon na afloop, gewoon geheel onverwacht, zijn we gewoon even beland met twee fantastische Nike-shirts.
Ja, ik heb hem nog niet gezien, Erik.
Met het logo, ja, maar ja, wij hebben elkaar ook amper gezien. Maar goed, ik heb jou natuurlijk wel van op de hoogte gebracht. Esje, natuurlijk.
Ja, dat is mooi.
Esje, maar mooi shirt.
Ja.
Werd gewoon eventjes door Daan werd het eventjes even gebracht.
Een van de barmannen daar, ook een jongen van pak natuurlijk. Ja, ja. Dus, maar gele kanarie, staat het logo erop?
Mooi
of wat,
een mooi logootje erop. Ja. Ja, echt mooi. Maar echt mooi. Niet gewoon subtiel. Weet je, niet heel groot, maar gewoon mooi subtiel erop. Echt een shirt wat je gewoon echt met trots kan dragen.
Ja, dat ga ik dan ook zeker doen.
Nou, weet je, wij gaan ons binnenkort er even laten fotograferen, lijkt mij.
Ja, nee, laten we dat doen.
Laten we het even zien. Maar ik vond dat toch wel attent dat dat eventjes...
heel wat. Ik had bijna gezegd, laten we dat als afbeelding voor deze aflevering doen. Maar is er een foto van de valpartij? Bestaat
die? Nee, was in het donker. Nee. Die,
is er wel een foto van de Night Trail gemaakt?
Ja, die is er wel.
Ja?
Ja.
Van jou ook?
Ja, van mij ook.
Oké, dan doen we dat als foto. Maar de gele kanarie komt ook nog
was
op ons.
Was nog gewoon in volle glorie, was dat, zeg maar. Dat het allemaal nog goed uitzag. Ja. Zonder littekens en al dat soort zaken. Ja. Maar die is aanwezig, dus die kunnen gebruiken. Het is een wat donkere foto, maar die kunnen we een beetje oplichten.
Dat gaan we doen. Dat ook niet helemaal, want dan is geen Night Trail natuurlijk meer.
Nee. Maar ik denk dat dat goed gaat komen. Niels, die eigenlijk de illustratie al doet, die gaat vandaag op de wintersport, die is er niet.
Oh.
Maar Edwin is een hele goede vervanger. Ja, ik denk dat hij er wel
die kan dat ook wel
kan maken. Ja. Dat het helemaal goed moet komen.
Ja. Hey, en dan, we gaan nu afronden.
Ja, want ik had met Annelotte, die zei ik nog eventjes van, joh, hoe lang moet die duren, die podcast?
Ja.
Want dan weet je een klein beetje hoe het... Die zei eigenlijk ergens tussen een uur en een kwartier en anderhalf uur. Dus we zitten er redelijk tegenaan.
Ja, nog 3,5 minuut. Dat gaat wel
een paar minuten cadeau geven.
3,5 minuut, dan maken we Annelotte blij.
Ja, dat is goed.
En, maar die, wat ik nog wilde zeggen... we zijn er echt best wel af en toe uit geweest.
Ja,
hè?
Dat vind ik wel. We zijn te lang weg geweest.
Te lang, voor ons gevoel. Nou zaten we ook gewoon vaak niet tegenover elkaar. Maar dan met een krakkemikkige verbinding en Peking. Ja. En er zat 7 uur tijdsverschil tussen. En één keer, kijk, ik was blij dat de loopband er stond. Maar je beleeft toch het hardlopen net iets minder passievol dan... net iets minder als een liefhebber. Ik ben echt blij dat hij er stond. Echt blij. Maar als er dan zo'n loop hier van afgelopen zaterdag... dan ben je wel even groots aan het genieten. Zeker in vergelijking met toen. Maar we gaan nu echt de draad oppakken.
Ja.
Gewoon echt, we hebben een lijstje gemaakt met onderwerpen. Volgende week dinsdag zitten we ook alweer tegenover elkaar. Dus de regelmaat komt terug. De wedstrijdkalender wordt alsmaar voller. Er staan mooie wedstrijden op. Dus iedereen gaat weer kunnen genieten van en onze podcast... en van het lopen met een startschot.
En we kunnen ook niet onder de Rotterdam Marathon uit... die over een maandje weer gelopen gaat worden natuurlijk. Zeker.
We hadden eigenlijk ook iets met de CPC willen doen... maar die staat helaas niet op de kalender.
We hebben naar september geschoven. Ik vind het eigenlijk wel oké. Zo. Dus een goede halve marathon in het najaar er nog eventjes even bij.
Ja.
Dus dat geeft ons ook nog een klein beetje ruimte. En we moeten binnenkort ook weer een updateje doen met Abdi, hè?
Ook.
Want de beide Abdi's...
in Rotterdam.
Zijn in volle glorie te aanschouwen natuurlijk in Rotterdam. Hè?
Ja. Want kijk, vorig jaar was het natuurlijk één maand met Eindhoven... Amsterdam en Rotterdam.
Bij elkaar.
Maar nu ga je, ja, in die volgorde ook. Nu ga je in dit voorjaar, denk ik, ja, Leiden. Staat er nog op?
Ja, die zal dan,
staat Utrecht erop of niet?
Nee, Utrecht is er ook uit.
Oké.
Utrecht is er ook uit.
Dus de van de iets bekendere marathons gaan we Rotterdam misschien en Leiden krijgen.
Enschede nog, denk ik.
Oh ja.
Die zal er denk ik ook wel op staan.
Ja, de oudste van
ja,
Nederland.
Ja, mogen we nooit vergeten eigenlijk. Hè. Ja, dat is een belangrijke. Ja.
Is bij deze bedoeld.
Ja, marathon. Ja, ja, ja. Dus er zit genoeg aan te komen.
Ja.
Er worden weer wat lokale wedstrijdjes gelopen. Komen weer mooie ervaringjes. Misschien een valpartijtje links, rechts. Maar allerlei dingen kunnen er ontstaan. Ja. Dus,
ik fiets zo naar huis. Het is nu, hoe laat is het? 9:09.
We hebben er gewoon al uren 10 minuten op zitten.
Ja, 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 het is vreselijk. En ik ga zo lopen en ik ga vanavond lopen. Dus dit is weer voor het eerst ook in 5-6 weken dat ik twee keer op een dag...
serieuze draad op, ja, oppakken.
Ja, ja. Nu 40 minuutjes, vanavond naar pak. En dan staan er... Ja, ik vond het een beetje gegogel met allemaal afstanden. Maar goed, 6 keer 400, 3 keer 600, 3 keer 600, 2 keer 200. Met steeds binnen de serie 200 meter dribbel en dan... 400 meter tussen de serie als seriepauze. Ja, van mij mag het altijd net iets overzichtelijker, hoor. Maar
ben je
goed.
Echt dat ik hem niet helemaal heb opgeslagen?
Nee, ja, nee, joh, ik heb hem. Dat ik hem nu op de juiste correcte wijze zeg, komt omdat ik een paar keer met een soort vergrootglas naar heb gekeken van hoe het nou precies zit. Maar goed, uiteindelijk, als je uitzoomt, zijn 400'tjes, 600'tjes en 200'tjes.
Ja, gewoon wat snelheidswerk. Als je het echt een beetje wil gaan doen met dit soort schema's, ga je gewoon eventjes even met die bij de jongens even langs. Bij, hoe heet die? Bij Guido en Michel. Die kunnen dat allemaal prima uitleggen, zo die, ja, die 400'tjes en 600'tjes.
Ja, ze hebben erbij gezegd van 5 naar 3 kilometer tempo. Dus ik ga ze een beetje progressief lopen.
Ga je alleen of ga je met
nee, heel pak.
Oh, oké.
Okay. Ja, ja, heel pak. Dus dat is top. Dus dit was een paktraining. Ja. En die heb ik aan Guido en Michel voorgelegd. En zeiden, prima, maar doe 's ochtends ook nog even 40. Ja, kijk, dus nou, dan is mijn dag weer gevuld, hè? Hey, dan is mijn dag weer gevuld. Ja.
Dan is die helemaal gevuld, inderdaad. Ja. Nou, mooi man.
Ja.
Ik ga naar de winkel toe.
Jij gaat naar de winkel toe. Ik kom van de week even dat shirt van de Gele Canarie ophalen.
Zeker, ligt klaar.
En los daarvan zien we elkaar met microfoons weer volgende week.
Ja.
En tot die tijd, blijf lopen, blijf luisteren. Val niet en tot de volgende Pacer.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.